Hallo, welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdvragen. Vandaag zit ik hier met Emmeline en vandaag gaan we het hebben over Penea. Maar eerst welkom Emmeline, wat leuk dat je er bent.
Dank je.
Dit is mijn eerste podcast die ik opneem in tijden. Dus ik vind het heel leuk om weer te beginnen en dat jij een van de eerste bent. En dat je hier naartoe bent kunnen komen. Het is ook heel gezellig om iemand voor je te hebben. En ja, vandaag gaan we het dus hebben over Penea. En we gaan straks uitleggen wat die afkorting precies betekent. Maar eerst ben ik wel benieuwd naar wie jij bent, Emmeline. Dus zou je jezelf kunnen voorstellen met je naam, leeftijd en de leuke dingen die je doet in je leven?
Ja hoor. Mijn naam is Emmeline, ik ben 17. En over het algemeen hou ik heel erg van dieren en in de natuur zijn. En ik ben veel creatief bezig.
Nice.
Dus met schilderen en tekenen onder andere. Maar ook gewoon wandelingen over het strand of in de duinen. Of gewoon dieren verzorgen zoals ponies.
Oh, leuk. Zit je dan bij een manege? Zeg je dat zo?
Nee, ik zit niet bij een manege. Maar ik heb verzorgponies van een eigenaresse in een andere stad.
Oh, mooi. Hoe heet die ponies die je verzorgt?
Bandit en Boy. Het zijn twee Shetlanders en ze zijn heel ondeugend.
Oh. Leuk, leuk. Ja, de Shetlanders, hebben die van die lange haren? Dat heb ik nu
in mijn hoofd. Meestal hebben ze wel wat langere haren, ja. En zijn ze natuurlijk klein en schattig.
Oh, leuk, leuk. En je vindt het dus ook leuk om te schilderen?
Ja.
Wat schilder je zoal?
Hele realistische dingen, zoals mensen. Of gewoon de natuur of veel dieren, dat een beetje.
Ja, mooi. Mooi. En je bent dus 17?
Ja.
Nog best jong.
Ja.
Maar al best wel veel meegemaakt, lijkt me. Kan jij mij uitleggen wat Penea is? En ook inderdaad de... Want het is een afkorting waar het voor staat. En hoe dat bij jou zit, want jij hebt Penea. Nou, kan je dat zo zeggen trouwens?
Ja.
Oké.
Okay. Penea is een afkorting van psychogene, niet epileptische aanvallen. Het zijn aanvallen, zeg maar, niet vanuit neurologische afwijkingen, maar meer het psychische stukje. Dus het is niet echt helemaal medisch en je hoeft er niet met medicatie of tijd echt iets mee te doen. En bij mij is het vooral dat ik die aanvallen heb als ik heel hoog in stress zit of in spanning door trauma's.
Oh ja. En oké, dus wanneer is dat begonnen?
Bij mij is het op 12-jarige leeftijd begonnen. Door vele trauma's en emoties die ik altijd opkropte.
Mm-hmm.
Is het uiteindelijk er zo uitgekomen door een aanval. En die aanval ziet er bij mij uit met op de grond vallen. Mijn ogen draaien weg. En ik begin te schokken. En er komt schuim uit mijn mond. Net zoals een echte epileptische aanval. Alleen bij mij is het verschil dat het niet heel medisch is.
Mm. En wat wordt daar dan mee bedoeld, niet medisch?
Nou ja, zeg maar dat bij epilepsie wordt het veroorzaakt door abnormale elektrische activiteit in de hersenen. Wat ze bij een hersenfilmpje kunnen zien, maar bij Penea kunnen ze dat niet zien. Omdat het, zeg maar, door emotionele factoren komt, zoals veel spanning of verdriet.
Oh, jeetje. Oké. Ik heb heel veel vragen.
Ja.
Oké, de eerste die ik graag wil vragen is... De eerste aanval had je dus op 12-jarige leeftijd, maar het is niet medisch. Wisten ze meteen bij jou dat het Penea was?
Nee, ze wisten het niet meteen. Pas na 3 jaar onderzoeken wisten ze het, omdat ik naar een epilepsiekliniek werd gestuurd voor onderzoek.
Oké. 3 jaar, dat is echt heel lang om daarmee te zitten en niemand die ervan af weet. Nog een vraag, nog op dat moment terug te gaan. Hoe was het de eerste keer dat je dat meemaakte? Was je er bewust van dat je zo, toen je op de grond viel?
Ja, ik was me het wel bewust van, maar ik kon niet reageren. Het voelde heel angstig. Ik was heel angstig en ik voelde me gewoon alsof van, wat gebeurt er met me nu?
Jeetje.
Ja.
En op een gegeven moment houdt het op. En dan, wat gebeurde er dan? Wat waren de reacties van je om je heen, van jezelf?
Nou, op een gegeven moment houdt het op, maar zeg maar, het was op de basisschool gebeurd. Dus natuurlijk werden de hulpdiensten en mijn ouders gelijk gebeld. En toen ben ik meegenomen voor onderzoek.
Ja, Maar pas 3 jaar later was het definitief van, oké, we denken dat je dit hebt.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Oeh, ja. En in die 3 jaar tijd gebeurde die, ja, hoe noem je dat? Episodes?
Aanvallen.
Ja, hoe gebeurde die aanvallen vaak?
Ja, dagelijks. Soms wel 10 keer per dag.
Wat? Oh my god.
En ik werd niet serieus genomen door de medische wereld, dus ze wilden ook eerst geen onderzoeken doen.
Oh, wauw.
Dat ze zeiden van, het is niet het typische epilepsieplaatje, dus we doen geen onderzoeken.
Maar je hebt er wel 10 keer per dag last van.
Ja.
En je zei daarnet ook dat het vooral komt door stress en spanning. Wil jij hier vertellen waar die stress en spanning door kwam?
Ja hoor. Ik had, zeg maar vanaf dat ik op de basisschool begon, werd ik gepest. En ik had het nooit tegen iemand verteld. En daardoor klopte ik mijn emoties heel erg op, waardoor het uiteindelijk in groep 8, dus op 12-jarige leeftijd, mij te veel werd, waardoor ik een aanval kreeg.
Heel vervelend.
Ja.
En is dus in die 3 jaar tijd, aan het eind, was er dus wel mensen die onderzoek wilden doen. Dat je uiteindelijk wel gestuurd werd naar een epileptisch centrum.
Ja, omdat ik met toeval ging verhuizen naar een andere stad. Dus ik kwam ook bij een ander ziekenhuis terecht. En daar wilde de kinderarts even vanaf het begin beginnen en eerst epilepsie uitsluiten. Dus daarom werd ik naar zo'n centrum voor epilepsieonderzoeken gebracht.
Mm-hmm.
En daar hebben ze eigenlijk gezien van, oké, het is geen epilepsie, maar het is dyspnea. En toen heb ik de diagnose gekregen.
Oh, mooi. Maar hoe is dat onderzoek dan verlopen? Hoe hebben ze dat aangepakt?
Nou, ze gingen een hersenfilmpje maken met allemaal van die plakkers op mijn hoofd. Die met een centimeter ding werden uitgelijnd omdat ze op de precieze plekjes moeten zitten.
Oh, wow.
En toen moest ik 24 uur met, nou ja, die draden op mijn hoofd en een camera en geluidsdetectie in een kamer blijven op een bed in zicht. En ja, allemaal testjes doen zoals snel ademen en dan weer rustig om te kijken als ik het kon opwekken. Maar
ja.
Ik kreeg toen wel een aanval, alleen ze zagen toen niet op het scherm van oké, we zien abnormale dingen qua waardes en dingen.
Mm-hmm. Wauw, 24 uur lang.
Ja, het is heel heavy.
Ja, dat snap ik. En ook om dan zo'n aanval op te wekken. Hoe voelde dat voor jou toen? Hoe stond jij daarin?
Nou ja, ik vond het heel naar. Want ik dacht van, krijg ik weer zo meteen zo'n aanval. En dan zien anderen het. Ik schaamde me enorm.
Ja, dat kan ik ook begrijpen. Ja, dat je dan opeens mensen hebt die er dan echt heel gericht op kijken hoe het dan allemaal zit en hoe je dan bent. En nou ja, ze konden dus niet bepaalde dingen zien in je hersenen die erop kunnen duiden dat je epileptische aanvallen had. Was er dan heel snel daarna dat ze zeiden van, oké, we denken dat het dyspnea is?
Ja, eigenlijk wel. Toen ze epilepsie hadden uitgesloten, hebben ze me in datzelfde centrum de diagnose dyspnea gegeven.
Oké. En hebben veel mensen dat?
Niet heel veel, maar enkele duizenden in Nederland en wereldwijd. Maar misschien 50.000.
Oh, wauw. Dat is heel
waarvan
weinig.
Waarvan maar 20% er ook epilepsie bij heeft. Want je kan ook allebei de diagnoses krijgen als het van beide kanten komt, dus van je lichaam zelf en van de emoties.
Ja. En ik kan me ook wel voorstellen, en ik over nadenk, dat er misschien meer mensen zijn die dit hebben, alleen omdat er niet iets fysiek gezien kan worden op de scans, dat sommige mensen ook gewoon doorgestuurd worden van, het is niet epileptische aanvallen, dus misschien, we weten het niet.
Ja.
Dat had jij ook 3 jaar lang.
Ja, toen werd ik ook niet serieus genomen door sommige artsen. Dus dan heb je ook wel weer een beetje door het medische stukje van sommige artsen dat je ook een beetje trauma krijgt, helaas.
Ja, ja. Want oké, je hebt dan uiteindelijk een diagnose. Hoe dan verder?
Nou ja, ik kreeg er nou al vrij snel. Want je kan met pyneia, kan je met therapie zoals DGT.
Waar staat dat voor?
Dialectische gedragstherapie of traumatherapie kan je het emotionele stukje aanpakken en met behulp van een psycholoog om te kijken van oké, maar wat lokken ze bij mij uit en wat kan ik doen om ze fijner te laten verlopen?
Ja, is dat gelukt? Of?
Ja, ik heb ze nu nog nauwelijks, soms geen één op een dag en soms misschien twee.
Oké, okay, nice. Lijkt me dat dat veel rustiger leven is.
Ja, zeker.
Ja.
Het is veel fijner ook omdat ik nu weet wat het is. Dus. En mensen om me heen, zeg maar in mijn omgeving, weten ook wat het is. Dus ik voel me ook meer begrepen.
Ja, ja, dat is een groot stuk, denk ik. Want heb je met die psycholoog ook kunnen praten over wat je daarnet zei, de trauma's die je hebt opgelopen doordat mensen je niet geloofden? Is dat stukje, ben je daar ook mee bezig om dat te verwerken?
Ja, daar ben ik al mee bezig geweest en dat is nu al grotendeels verwerkt, gelukkig. Oh. En dat is ook een van de redenen waarom ik ze minder heb.
Ja, oké, okay, mooi. Heel fijn. Heb je andere mensen ontmoet die PND hebben?
Ja, op het epilepsiecentrum onder andere. En gewoon via social media zoals TikTok. Mensen dat... Ik dacht van, hey, die heeft hetzelfde als mij. En dat zei dus toen ook via een DM. Oh. Dus ja, dat was wel fijn.
Ja, want waar praten jullie dan over met elkaar?
Nou, meer dat doe ik dan van, ja, wat doe jij eigenlijk om het fijner te maken voor jezelf? Of het aan andere leeftijdsgenoten uit te leggen?
Mm-hmm. Oeh, nice. Ja, het is altijd fijn om die community inderdaad te vinden.
Ja. Vooral omdat ik eigenlijk, toen ik de diagnose kreeg, eigenlijk niemand wist.
Ja.
Van, oké, maar diegene heeft het ook. Toen voelde ik me eigenlijk heel alleen.
Ja, ja, precies. Nou, fijn dat je die mensen kan vinden zo op TikTok. En op andere dingen. En... Naast de tips die jullie elkaar geven, heb jij ook tips voor mensen die nu luisteren die PND hebben? En tweede vraag, voor mensen die dat niet hebben, maar die mensen om zich heen hebben die PND hebben. Of hoe je iemand kan ondersteunen die dat heeft.
Jazeker heb ik tips. Zelf om een aanval wat fijner te laten verlopen, zet ik gewoon... Maar dan moet je maar zelf een beetje uitzoeken als het voor jou werkt. Gewoon op een plek gaan liggen of zitten waar je jezelf niet kan baseren. En gewoon het zo comfortabel mogelijk maken. Zoals een muziekje, je favoriete knuffel of dekentje. En dan niet de hele tijd de stress van, oh, het gaat gebeuren. Maar van, oké, het gaat gebeuren. Het is oké, gewoon het accepteren. En soms kan je hem dan zelfs voorkomen.
Oh, nice. Want wat voel je als die opkomt? Even nog een tussenvraag te zijn, sorry.
Ik voel me dan heel erg alsof ik alles van een afstandje bekijk en gewoon geluiden gaan een beetje, ja, soort galmen door mijn hoofd en ik begin een beetje duizelig te worden.
Oké, heel naar. Lijkt me dat.
Ja.
En wat zijn dan tips die anderen om je heen zouden kunnen doen?
Nou ja, als iemand een aanval heeft, gewoon respectvol behandelen, zoals altijd. En gewoon als diegene best wel ligt te schudden, iets zacht onder het hoofd doen en gewoon verder geruststellen. Zo van, het is oké, je bent nu bijvoorbeeld op straat en ik ben bij je. En dan zeg je je naam en een beetje dat een beetje.
Yeah.
En dan ga je ook, wat ik meestal bij anderen doe, is de omgeving beschrijven. Zo van dat ze weten dat het veilig is om er weer uit te komen.
Oké, dat is een hele goeie, denk ik. Of in ieder geval... Dat zijn hele concrete tips die mensen echt daadwerkelijk op dit moment kunnen inzetten. Dus dat is heel fijn. Als jij zo'n aanval hebt en stel er zijn een stuk of 10 mensen om jou heen. Wat zou je dan fijn vinden? Dat er 1 persoon is die bij je zit of 2? Of ja, hoe zit dat? Want ik kan me ook begrijpen dat dit ook kan voorkomen op drukke plaatsen. Wat zou jij dan fijn vinden in zo'n moment?
Nou ja, ik zou het fijn vinden als dan 1 iemand blijft en de rest eigenlijk het liefst weg of een beetje rustig is. Zodat het een beetje, gewoon een beetje een rustige omgeving. En zelf draag ik altijd een ketting met erop een pasje met mijn naam. En dat er geen ambulance nodig is en dat ik PND heb. En het nummer van mijn moeder voor als er vragen zijn.
Oké, handig. Ja, dat is eigenlijk ook een goeie, dat dat er dus op je kaart staat dat je geen ambulance hebt. Want ik kan me ook voorstellen, als ik iemand zou zien op straat die zo'n aanval heeft, dat ik meteen denk, oh, dit is echt verschrikkelijk. We moeten gelijk een ambulance erbij roepen, want ja, als ik iemand zo zie, dan denk ik, oh, misschien kan die doodgaan of zo.
Ja, de meeste mensen raken wel in paniek, maar hetgene wat je juist moet doen is niet in paniek raken.
Mm-hmm.
En vooral geen paniek maken met andere mensen terwijl diegene daar ligt. Ga dan liever diegene geruststellen en het hoofd beschermen. En vooral zeg maar niet de armen en benen gaan vasthouden, want dat helpt gewoon niet.
Oké.
Dat een beetje.
Ja. Oké, wauw. Dat zijn hele duidelijke tips en ook geeft ook meteen een heel goed beeld van hoe je hoe jij je voelt als je dat hebt. Hoe lang kan zo'n aanval duren en zit daar nu verschil in nu je het minder hebt?
Zo'n aanval kan van enkele seconden tot uren duren.
Oh, wow.
Mijn langste aanval is 22 uur.
22?
Ja. Dat was bij dat epilepsiecentrum.
Mm-hmm.
Maar ik ben er wel goed geholpen doordat ze me wel gerust bleven stellen.
Oké.
En nu zijn de aanvallen soms nog een paar minuten, soms een half uurtje, maar verder niet meer heel lang. Gelukkig.
Mooi. Krachtig hoor. Hoe dat zo is omgezet. En ook dus waarschijnlijk heel veel voortkomt uit veiligheid.
Ja, klopt.
Ja, heel mooi. Oké, dus je hebt even een korte samenvatting. PNEA staat voor?
Psychogene niet-epileptische aanvallen.
Ja, en dat betekent eigenlijk dus dat je aanvallen hebt, maar die worden dus niet, die kunnen niet fysiek gezien worden in een hersenscan, want het is niet dat je lichaamsreceptoren opeens dingen doet, het is meer emoties die het aanzetten.
Ja.
Waardoor het dus ook best wel vaak ongezien zijn. Want emoties in zorgwereld zijn heel groot, maar worden soms ook juist niet erkend. Wat heel naar is. Maar gelukkig zijn er mensen die wel doorzoeken en die wel kijken naar oké, wat kan dit zijn en wat is dit? En dat is bij jou ook gebeurd, gelukkig. En hulp daarvoor, voor PNEA, is dus eigenlijk psychologische gespreksvoering.
Ja, en traumatherapie als het bij jou door trauma's wordt veroorzaakt. Wat bij mij ook is gebeurd. Beetje. En toen heb ik traumatherapie gekregen. Toen ging het ook al een stuk beter. Maar dat is meer aan de psycholoog zelf. Om te kijken met jou samen van oké, maar wat is helpend voor jou?
Ja, fijn. En je bent dus niet alleen als je dit hoort en je denkt ik heb dit. Of als je weet dat je dit hebt. En de tips is gewoon dat je iemand die veiligheid probeert te brengen. Ik denk dat dat dan het belangrijkste ding is. En dat je zelf dus ook rustig blijft als je zoiets ziet. Of ja, een geliefde hebt die dat meemaakt. Oké, nou dankjewel Emeline. Zijn er nog laatste dingen die je graag zou nog willen meegeven? Die je echt denkt van oké, dit is nog belangrijk om mee te delen.
Ja, blijf vooral jezelf en ga je er echt niet voor schamen dat het gebeurt. Want het is niet leuk, maar het overkomt je nou eenmaal. En ervoor schamen is niet nodig.
Oké, mooi. Nou, ontzettend bedankt dat je deze podcast wilde opnemen. En dat je zo kwetsbaar durfde op te stellen. En vooral dank dat je die tips mee wilde geven aan anderen. En met deze podcast zo anderen probeert te helpen. En die veiligheid te brengen die ze zoeken. Thanks. Nou, dan sluit ik de podcast hier af. Ik wens iedereen nog een hele fijne dag en week. En hopelijk weer tot snel.